Goedemorgen allemaal. Voor degenen die me niet kennen, dat zullen er niet heel veel zijn, maar mijn naam is Bart Raafsloot. Ik ben opgegroeid in deze kerk. Ik woon nu in een heel klein dorpje dichtbij Ede, dus ik kom hier niet zo vaak meer. Maar ik vind het wel heel leuk om hier nu te zijn. Ik werd gevraagd door Michel om vandaag te spreken voor jullie. En het thema was High Hopes. Soms is je hoop heel erg groot en ook... Soms is je hoop heel erg groot. Alleen word je soms teleurgesteld door een hoop die niet uitkomt. Of verwachting die je hebt die dan niet uitkomt. En daar wilde ik het vandaag over hebben. Want dat voelt soms als heel erg, of in ieder geval ik ervaar het ook wel heel erg. Dat ik soms een verwachting heb ook van God. Van nou, nu komt hij me redden. Of nu komt er toch iets. En dan valt het toch tegen. Maar daar zijn we niet de enige in. En zelfs in de Bijbel, in de tijd van Jezus, speelde dit al. Dus ik wil het met jullie gaan hebben over Johannes de Doper. En Johannes de Doper is een profeet die net voor Jezus leefde, of eigenlijk in dezelfde tijd. En niet zomaar een profeet. In de Bijbel noemde Jezus Johannes groter dan een profeet. En hij zei over hem, er is nooit iemand groter geweest voor mij dan Johannes de Doper. Nou, Johannes de Doper werd iets voor Jezus geboren en wordt in de Bijbel Jezus een wegbereider genoemd. Dus degene die net voor Jezus uitging om de weg klaar te maken voor Jezus. En... hij leefde in de woestijn, had kleding van kamelenhaar en at sprinkhanen en honing. Hij leefde heel primitief. Hij gaf eigenlijk zijn hele leven aan God. En hij sprak heel veel over de komst van Jezus en wat er zou komen. Want er zou een verlosser komen na hem. Een groot iemand die de weg vrij zou maken. Die alles omver zou gooien en het weer opnieuw zou beginnen. En zo sprak hij veel in de woestijn. En op een gegeven moment kwamen... er ook veel fariseeën luisteren. Dat waren joden die heel erg volgens de Torah leefden. Die heel streng volgens de wet leefden. En daar kon hij niet zo goed tegen. En wat hij tegen hen zei, stond in Matteüs 3 vers 7 en 8. En daar zegt hij, stelletje slangen. Denken jullie dat je slim genoeg bent om te ontsnappen aan Godse straf? Jullie zeggen, we horen toch bij het volk van Abraham. Maar luister naar mijn woorden. De stenen die hier liggen. God kan van de stenen die hier liggen een nieuw volk van Abraham maken. Laat eerst maar eens zien dat je je leven echt wil veranderen. Jullie moeten goede dingen doen, dan zullen jullie lijken op een boom met goede vruchten. Want God zal alle bomen zonder goede vruchten omhakken en in het vuur gooien. En de bel ligt al klaar. Dat zijn best wel grote woorden die hij zegt tegen ja, Gods volk. En mensen die heel erg volgens de wet leefden. Later zegt hij zelfs nog in vers 12. Hij lijkt op een boer die het koren van de akker haalt. En de boer bewaart het graan in de schuur. Maar het stro dat overblijft steekt hij in brand. Net zo zal de man die na mij komt het goede bewaren. Maar het slechte zal hij verbranden met vuur dat nooit uitgaat. En nou ja, dat zijn nogal grote uitspraken die Johannes daar doet. Over wat er gaat gebeuren. En... nou ja, hij was heel duidelijk. Na mij komt iemand die goede en slechte mensen uit elkaar haalt. En dan komt het koninkrijk van Jezus wordt opgebouwd. En in die tijd leefden ze in de Romeinse tijd. Er was veel onderdrukking, veel corruptie. Zeker voor christenen was dat een hele moeilijke tijd. Dus voor Johannes waren deze profetieën eigenlijk woorden dat er iemand zou komen om dat omver te werpen. En die weer een nieuw koninkrijk gewoon daar zou stichten. En al die Romeinse dingen omver zou werpen, maar een nieuw joods-christelijk koninkrijk zou stichten. En een hoofdstuk later al in de Bijbel, in Matteüs 4, blijkt dat allemaal wat minder te gaan. Tegen die tijd is Jezus ook op het toneel gekomen, als ik het zo mag zeggen. Die leeft, die is begonnen met zijn werk. En Johannes de Doper, die zit in de gevangenis. En die hoort wat Jezus doet. Hij geneest zieken, blinden kunnen weer zien. Maar nog niet zoveel van het omverwerpen van het Romeinse Rijk. Dus hij begint een beetje te twijfelen. Want hij heeft juist zo hard en zo duidelijk verkondigd, het oordeel komt. Er komt een groot vuur en Jezus gaat de bomen omhakken en de goede vruchten blijven staan en de slechte niet. Maar dat lijkt opeens heel erg tegen te vallen. De Romeinse onderdrukking was er nog steeds. Er was nog steeds heel veel ellende en corruptie. Alles leek hetzelfde als de generaties ervoor. En Jezus, wat deed hij? die liep alleen rond om met tollenaars te praten en wat wonderen te doen. Dus daar zat Johannes de Doper in de gevangenis en die begon te twijfelen aan Jezus. En hij dacht, misschien is dit helemaal niet degene waar we op moesten wachten. Misschien is dit nog niet die Jezus. Hij heeft zelfs in de gevangenis daar leerlingen. Mensen die van Johannes de Doper leren en naar hem luisteren. En op een dag stuurt Johannes de Doper 2 leerlingen van hem naar Jezus toe. En hij vraagt... die moeten aan Jezus vragen... Bent u de Messias die zou komen of moeten we nog wachten op iemand anders? Nou, dat spreekt wel van enige twijfel over Jezus. Dat staat in Matteüs 11 vers 4 tot 6. Dat wil ik even met jullie lezen. Daar staat... Johannes de Doper zat in de gevangenis. En hij hoorde over alle dingen die Jezus duurt. Dus hij stuurde een paar van zijn leerlingen naar Jezus toe met de vraag. Bent u de Messias die zou komen of moeten we wachten op iemand anders? En Jezus zei tegen hen. Ga terug naar Johannes en vertel hem alles wat je hier hoort en ziet. Blinde mensen kunnen zien. Mensen die niet konden lopen, lopen rond. Mensen met een huidziekte zijn weer beter. Dove mensen kunnen horen. En dode mensen leven weer. En arme mensen horen het goede nieuws. Het echte geluk is voor iedereen die vertrouwen in mij heeft. Johannes stuurt 2 leerlingen van hem naar Jezus toe met de vraag, bent u wel echt de Messias of moeten we wachten op iemand anders? En Jezus had gewoon kunnen zeggen, joh, luister eens, ja dat ben ik. Ga maar terug, zeg maar dat ik het ben. Maar dat deed hij niet. In plaats daarvan haalde Jezus teksten aan uit Jesaja. Jesaja leverde zo... 700 jaar voor Jezus' geboorte, dus dat is een hele tijd eerder. Maar die profeteerde ook over dat Jezus zou komen, dat er een verlosser zou komen. En Johannes kende die teksten heel erg goed vanuit zijn jeugd, heeft altijd heel goed gestudeerd. En die kende die teksten uit Jesaja. Dus Jezus haalt die aan om aan Johannes duidelijk te maken, ik ben echt die verlosser. En uit dat stukje haalt hij 3 hoofdstukken aan. Uit Jesaja, dat citeert hij eigenlijk. Jesaja 34, 35 en 61. Maar bijzonder is, Jezus laat daarin 1 stukje weg. In Jesaja 34 en 35 en 61 staan dus diezelfde dingen als die Jezus zegt. Behalve de laatste zin van Jesaja 61. Daarin staat namelijk, en de gevangenen worden bevrijd. Dus daar zit Johannes dan, in de gevangenis, te twijfelen... Aan Jezus, is dat wel echt degene die moet komen? En Jezus stuurt de leerlingen van hem terug naar Johannes. Met boodschap uit Jesaja, die hij heel goed kent. Die Johannes heel goed kent. Zonder de zin en gevangenen worden bevrijd. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat Johannes er wel even doorheen zat toen. Hij kon niet zo goed begrijpen waarom dat toen zo ging. Want hij had Jezus voorgesteld als nieuwe koning die de slechte mensen ging straffen en die iets nieuws ging opbouwen. Zo werd het in Jesaja neergezet, zo werd het door Johannes zelf neergezet. Maar dat was dus niet de realiteit. En nu lijkt Johannes zich een beetje die vraag te stellen van, waar blijft dat vuur? Waar is het vuur dat zou komen? En in Lucas staat ook nog een ander stukje, eigenlijk over hetzelfde onderdeel. Maar daar zegt Jezus tegen een hele grote menigte... ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken. Nou, daar heb je dat vuur. En wat zou ik graag willen dat het al brandde. Maar ik moet een doop ondergaan en ik word hevig gekweld of gepijnigd totdat niet volbracht is. En wat Jezus daar eigenlijk mee zegt, is dus niet dat er echt een vuur gaat komen om dat Romeinse Rijk omver te werpen. Er gaat niet iets heel heftigs komen waardoor die corruptie opeens weg is of waardoor dat allemaal weg is. Maar Jezus moet zelf gedoopt worden met het vuur van God aan het kruis. En daarmee neemt God, of Jezus eigenlijk dat vuur, waar Johannes eigenlijk al over sprak en waar Jesaja al over sprak, op zichzelf, de zonde van ons allemaal. En daarom is hij aan het kruis gegaan. Eigenlijk is Jezus daarom, heeft dat hele vuur op zich genomen, zodat wij dan kunnen blijven bestaan. Zodat Johannes kon blijven bestaan en bij God kon komen. Maar Johannes kon Gods grote plannen natuurlijk allemaal niet overzien. Dat wist hij helemaal niet. Zijn visie was daar veel te klein voor. Hij kon niet bevatten dat Gods verlossing zo klein in zijn ogen begon. Hij kon het niet overzien. En ik denk dat dat ook het belangrijkste is wat wij soms moeten onthouden. We gaan allemaal wel eens door moeilijke situaties. We zongen net, u bent mijn anker in de storm. Nou ja, die hebben we allemaal wel eens. En soms komen er twijfels, bestaat God wel echt? Is hij dan wel goed? Kent hij mij wel, mijn pijn wel? En soms hebben we twijfels net zoals Johannes de Doper. En die heb ik zelf ook gehad, ik denk zo'n 5 jaar geleden, toen ik op de middelbare school zat of net begon met mijn studie. Dacht ik ook van dan ga je je hele leven naar de kerk. En dan kom je hier en dan zing je elk jaar leuk de liedjes mee. En dan? Is er nu wel wat anders? Is er wel wat anders tussen mij of mijn vrienden die niet geloven? En nou ja, daar ben ik ook wel gaan twijfelen. Ik zat niet in een gevangenis, gelukkig, zoals Johannes de Doper. Maar ik dacht wel van oké, is dit nou Jezus? Of is dit degene die ik moet verwachten of moet ik verder zoeken? En nou ja, dat ben ik ook gaan doen. Ik ben veel gaan zoeken, veel naar andere kerken gegaan, veel in de Bijbel gaan lezen. Maar uiteindelijk kwam ik erachter, als ik terugkijk, dat God al die hele tijd met mij meeliep. En de hele tijd voor mij uitliep. Zoals Johannes de Doper voor Jezus uitging. En de hele tijd de weg eigenlijk voor mij klaarmaakte. Zodat ik kon zoeken en mijn eigen gang kon gaan. Maar uiteindelijk kwam ik erachter dat Jezus er ook voor mij is. En ook mij kent en mijn pijn kent, maar dat ik niet zijn grootheid kan snappen of zijn plannen kan bevatten. Soms vind ik het fijn, zeker bij het voorbereiden van deze preek. Ik weet niet hoe anderen die wel spreken dat hebben, maar als ik een preek moet voorbereiden, dan doe je dat ook een beetje voor jezelf. Ik denk, ik maak ook een beetje preek voor mezelf. En ik dacht, het is best wel fijn om te weten dat de grootste profeet, degene die Jezus de allergrootste voor hem noemde, ook twijfelde aan Jezus. Dat geeft me toch wel rust ergens. Maar misschien is het nog wel veel fijner om te onthouden wat Jezus' antwoord daarop was. Blinde mensen kunnen weer zien. Mensen die niet konden lopen, lopen rond. Mensen met een huidziekte zijn weer beter en dove mensen kunnen horen. Dode mensen leven weer en arme mensen horen het goede nieuws. Het echte geluk is voor iedereen die vertrouwen in mij heeft. Dus midden in moeilijke situaties en soms hoge verwachtingen die niet uitkomen of die niet beantwoord worden, zegt Jezus dat je op hem moet vertrouwen. Het echte geluk is voor degene die op hem vertrouwen. En ik denk dat dat het belangrijkste boodschap is. Jezus kent ons wel allemaal, maar wij moeten wel op hem blijven vertrouwen. Vertrouwen op hem en je zult gezegend worden. En dat is zijn belofte.